Psalm 63, een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal herstorten door het geweld des zwaards, zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. En ieder die bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Natuurlijk woorden van David, en er is van toepassing wat altijd van toepassing is, zijn woorden van David, maar alzo hij een profeet was, met dank aan Petrus in Handelingen 2, alzo hij een profeet was en wist enzovoort, heeft hij dus gesproken over die zoon, dat zaad dat uit zijn lijf voortkomen zou. En dus over de Heer Jezus Christus en de omstandigheden van David, zijn decor, zijn de ansanering, hoe zeg je zoiets, zijn de bron waaruit deze psalmen dan geschreven worden. Waardoor ze dus minstens al meteen dubbelzinnig zijn, omdat het enerzijds historisch van doen heeft met de omstandigheden van David, maar voor ons is uiteraard veel belangrijker dat het van doen heeft profetisch met de omstandigheden van de Heer Jezus Christus. En via de Heer Jezus Christus is het, en ik heb dat zo vaak gezegd al, is het een en ander van toepassing op het gelovig overblijfsel, met name in nieuwtestamentische tijd, en in het bijzonder dus ook op de gelovigen van vandaag. Want alzo is er ook in onze tegenwoordige tijd één gelovig overblijfsel, dat is Romeinen 11, hè? Maar niettemin ook op een overblijfsel in de toekomst. Het is trouwens opmerkelijk dat er staat hier, als hij was in de woestijn van Juda, daar is het laatste woord niet mee gezegd. Ik heb niet alle Nederlandse versies nagekeken, maar ik weet dat er manuscripten zijn, handschriften heet dat, waar staat in de woestijn van Edom. En ik meen dat er zelfs één was waarin staat, hij was in de woestijn van Juda en Edom. Nou zit ik niet met zo'n twijfelachtige zaak, want ja, de woestijn van Juda grenst aan die van Edom. Dat is makkelijk genoeg. Maar profetisch gezien wordt het, is het ook wel aardig. Want de woestijn van Juda, als het nou niet letterlijk de woestijn van Juda is, wat is het dan wel? Als het dan een profetische betekenis heeft en niet een letterlijke, dan is de woestijn, dat is dan nog steeds een gebied waar nauwelijks te leven valt, waarin men een vreemdeling is, waar men doortrekt, maar in ieder geval geen thuis heeft. Toch? En die woestijn heet voor de gelegenheid dan toch die van Juda, waarmee dan blijkbaar het Joodse volk en al wat daarmee samenhangt, de Joodse wijze van leven, denken en om over eten maar te zwijgen, wordt aangeduid. En wat dat voor omstandigheden waren, weten wij uit nieuwtestamentische tijd in elk geval. Via, laten we zeggen, de evangelisten, de evangeliën, zoals ze ons voorgesteld worden. Een wereld waarin men weliswaar religieus is, dat kan niet ontkend worden, met geen mogelijkheid. Ze waren erg religieus, bijna net zo religieus als de lui in Athene. Die waren alleszins godsdienstiger of zoiets. Dat wil zeggen, wetten en regels hadden ze wel, maar geloof in de schriften niet. Trots op wie ze zelf waren, maar zonder enige betekenis, want het had hen nergens gebracht dat ze Joden waren. En het zou hen ook nergens brengen. En met nergens kun je ook nog trouwens, onder nergens kun je verstaan, de dood eigenlijk, hè. Dat is wat het hen bracht, toch? En wat er gebeurde, is dat men de Heer Jezus vervolgde. Dat is Juda. Maar als er Edom zou staan, dan wil ik het anders zeggen, als de naam Edom hier zou zijn weggevallen, wat bepaald niet onmogelijk is, dan moet ik u zeggen dat dat bepaald niet dramatisch is. Want als er Edom gestaan had, had ik u precies hetzelfde commentaar gegeven. Want Edom, Esau, Edom, is namelijk een beeld. Een beeld van het van Juda, maar eigenlijk van Juda gewoon in de wereld als volk. Nou ja, als ongelovig volk wil ik er wel bij zeggen. Maar dat is het eigenlijk. En dat is dan weer zo, omdat weliswaar Jacob in de tijd, de stamvader van Israël, Jacob, bijgenaamd Israël, van Gods wegen werd verkoren als drager van de beloften Gods en als erfgenaam van het eerstgeboorterecht en al wat daarmee samenhing. Maar als God niet de voorkeur had gegeven aan Jacob, dan zou het gewoon Esau geweest zijn. En als Israël dan wel het Joodse volk ongelovig is en dus sowieso geen deel krijgt aan de zegeningen van Israël, die beloofd waren, omdat het ongelovig is, waar berusten dan die beloften die God gedaan heeft, als ze niet bij Israël horen, omdat Israël ongelovig is? Bij Esau. Dat is de man op de achtergrond. Als het niet Jacob is, dan is het Esau. Als het niet Israël is, is het Esau. Als het niet Isaac is, is het Ismaël. Als het niet Abraham is, dan is het, wie was het, Haran. Nou ja, als het niet Isaac was, dan was het Laban. Ik zei nu twee keer hetzelfde met andere namen. En als u de geschiedenis niet kent, jammer dan. Want die kan ik zo gauw allemaal niet uitleggen. Hè? Er is altijd iets op de achtergrond als tweede keus. Zie? En dat is Edom. Bovendien ben ik van mening dat nogal wat profetieën, op zijn minst delen van profetieën over Edom in de Bijbel, in feite profetieën zijn over het Joodse volk. Nee, hen beiden zou hetzelfde overkomen, overigens. Maar het ligt er zo dik bovenop dat er Edom staat, maar dat het over Israël of wat er van over is, uiteindelijk was dat het Joodse volk. Dat het daarover gaat, dat ik daar ook niet de minste twijfel over heb. Zodat de discussie over moeten nou Juda staan of Edom of allebei, die discussie vind ik volstrekt onbelangrijk. En historisch ook, omdat het aan elkaar grenst. Misschien zou ik u moeten laten zien hoe dat zat met David in de woestijn van Juda. Wij hebben daar enige schriftplaatsen over en komen automatisch trouwens terecht in nog een andere discussie. Dat is een zwaar woord, maar andere overleggingen. Wanneer was het eigenlijk? Was het, wat staat eronder? 1 Samuel 22, 23. Ja, dat was toen Saul nog leefde. En David weliswaar tot koning gezalfd, die zoek ik niet op, maar het was toen Saul nog leefde en David weliswaar tot koning gezalfd was, maar moest vluchten voor Saul. En hij verzamelde rondom zich een groep van aanvankelijk 400 man, wordt geteld, later wordt zelfs 600 geteld, meen ik. En hij verbleef met die groep hoofdzakelijk in de woestijn van Edom. Dat is dus het in de woestijn van Juda, moest ik zeggen. Hij verbleef hoofdzakelijk in de woestijn van Juda. Dat was nog eigen stamgebied van Juda dus. Alleen het is het gebied, laten we zeggen, zuidoostelijk van Jeruzalem. En het grenst eigenlijk aan de Dode Zee. En daar in dat tamelijk onleefbare terrein met nogal wat grote trouwens ook, denkt u maar aan Engedi. En natuurlijk Adullam, want het waren ook grotten. Daar huisde de man en op die tijd laat men het hier slaan, gezien de tekstverwijzingen eronder. Het bezwaar dat er tegen gemaakt wordt, tegen die uitleg, is dat aangezien David zichzelf de koning noemt in het laatste vers, kan het niet slaan op die dagen, want toen was hij nog geen koning. Ja, dat vind ik ook een zwak argument. U kijkt zo bedenkelijk, ja. Dat vind ik ook een zwak argument. Want het kan natuurlijk best zijn, nee, ik weet wel zeker natuurlijk, dat David wist dat hij koning zou worden, want God had het hem beloofd. En daar keek hij naar uit. Hij wachtte op de heerlijkheid die aan hem zou geopenbaard worden, zeg ik het zo ongeveer goed. En dubbelzinnig genoeg. En hij wordt dus als koning beschouwd. En ik zei u al, het ligt bij mij bovenop, want ik was in Marcus 15 gisteren. De heer werd gekruist, maar bovenaan het kruis was een opschrift in alle belangrijke talen der wereld, het waren er toen nog maar drie, waarop stond Jezus, de Nazarene, koning der Joden. En toen kwamen de fariseeën die zeiden, kan u dat niet veranderen, meneer Pilatus? En Pilatus zei, want hij is de uitvinder van het Pilatus-syndroom, Pilatus zei, wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Ken je dat syndroom of niet? Dat is het syndroom van schrijvers. Als je bij ze komt en zegt, kan je die tekst niet veranderen? Daar hebben ze grote moeite mee. Want wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Zoek het maar op internet. Dit is echt een standaard Nederlandse uitdrukking. Een Nederlands begrip. Pilatus syndroom. Maar goed, dan maar even terzijde. Hetgeen trouwens de hardheid, gewoon binnen de Bijbel weer, wat de hardheid betreft van het opschrift. De koning der Joden. Nou ja, dat was hij nog niet, maar God had hem beloofd dat hij dat worden zou. En dat maakt onderdeel uit van de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dus zou niet weten waarom David in zijn psalmen, in zijn liederen, gedichten of hoe je het maar heet, moet zichzelf niet koning zou kunnen noemen. Dat neemt niet weg dat we een andere gelegenheid hebben. Ik denk dat we dat al eens eerder zijn tegengekomen. We hebben namelijk een andere gelegenheid waarbij David moest vluchten voor iemand die overigens net als Saul uitdrukking geeft aan de heerschappij van de wet. Daarmee van het oude verbond. Dat was Absalom. En daarover lezen wij het een en ander niet in 1 Samuel, maar in 2 Samuel. In 2 Samuel hoofdstuk 15 in de eerste plaats. U weet, Absalom was een zoon van David, maar hij liet zich tot koning uitroepen, zodat David moest vluchten voor Absalom. En dan wordt die vlucht beschreven, uitgebreid. En wij lezen dan in 2 Samuel 15, vers 23... En het ganse land weende met luide stem als al het volk uitging. Dat wil zeggen David met zijn hele gezelschap. Het ganse land weende met luide stem als al het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron. Dan ging hij dus naar het oosten, Jeruzalem uit. En zodra je één stap over de Kidron bent, dat is tot vandaag nog zo, dan sta je dus op de helling onderaan de Olijfberg. En al het volk ging overrecht naar de weg der woestijn, want dat is de weg naar de woestijn toe. En daarna lezen wij in vers 30. En David ging op door de opgang der olijven. Dat is dus dwars door Gethsemane. Ja, ja, ik weet het. Dat zal toen misschien nog niet bestaan hebben. Het was 1000 voor Christus of zoiets. Misschien niet. Maar het is nu 2000 na Christus en het bestaat nog. Dus waarom zou het er toen ook niet geweest zijn? Maar het is in ieder geval die plek en de route van de Heer Jezus na de bijeenkomst in de opperzaal, in de nacht dat hij verraden werd, was precies dezelfde. Over de Kedron, wordt beschreven in het Nieuwe Testament. En toen kwamen zij in de Hof der Olijven, dat is onderaan de Olijfberg. En verder kwam hij niet, want daar werd hij gevangen. De weg ging niet verder. Hier bij David wel. De Olijfberg over. Dat is dus inderdaad naar het oosten. En ik weet niet, het uitzicht is daar nou niet zo heel geweldig. Maar als er geen bebouwing zou geweest zijn, dan zou je van daar af al het zicht hebben gehad op de Dode Zee. Dan ben je net zo'n beetje aan de noordpunt van de Dode Zee. Daar gaat de weg naartoe. En dat staat hier dus feitelijk ook. Trouwens, vers 28 zegt het ook. Zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, totdat er een woord van de lieden komen dat men mij aanzeggen. Dat wil zeggen, totdat hij wacht op een goede boodschap, dat hij toch nog kan terugkomen. Maar ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. En wat in de Statenvertaling vertaald is met vlakke velden, kan niet schelen wat erachter staat. Vlakke velden van Moab. De vlakke velden van Jericho, dat is net noordelijker. Vlakke velden der woestijn. Nou ja, het is altijd dezelfde vlakke velden, want er staat gewoon de Araba. Maar de vertalers weten tot vandaag niet goed raad met het woord. Maar Araba, dat is de aanduiding. Nou, het is ons woord graf, zeg ik altijd. Hè? Dat is het ook. Ons woord graf. Garaba is het eigenlijk, maar vooruit. Het is ons woord graf en graven. Het is namelijk de Syrisch-Afrikaanse slenk. Het grote dal dat vanuit Syrië min of meer, vanuit het noorden van Israël, zich uitstrekt eigenlijk tot in Kenia aan toe. En eigenlijk tot in Zuid-Afrika. Alleen daar is het geen slenk meer, maar wel een breuk in de aardkorst nog. Zolang het een slenk is, zijn er twee breuken in de aardkorst, min of meer parallel. En daartussen heb je dat diepe gedeelte waarin dus ook de Dode Zee ligt, op een niveau van 400 meter beneden de, veel meer inmiddels, maar 400 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Dat is eigenlijk ongehoord. Het heel diepste punt der aarde, om zo te zeggen. Kortom, het is een uitbeelding van de dood en van het graf, en het maakt deel uit van de woestijn. Alleen vanuit de Araba kijk je, als je ver genoeg naar het zuiden bent, omhoog naar het gebied daarboven. En eventueel kun je daarboven zijn en je kijkt naar beneden in het dal van de Araba. Maar het maakt allemaal deel uit van diezelfde woestijn. En als je dan enige kilometers naar het zuiden bent, is het niet meer de woestijn van Juda, maar is het de woestijn van Edom. Nou ja, Edom lag van oudsher aan de andere kant van de Araba, maar met dezelfde situatie. Weer omhoog, daar waar Petra ligt, je weet het gebied van die Eldeer. Vanuit Petra heb je datzelfde verschijnsel. Naar de westkant toe kijk je dan in de diepte van de Araba. Je denkt dat je ergens hoog op een berg staat, maar het is helemaal niet waar. Het is helemaal niet zo hoog. Met betrekking tot de zeespiegel, je kijkt alleen 400 meter naar beneden. Daar komt het op neer. Heel merkwaardig. Je gaat ook, als je via de normale route naar Petra gaat, dan ben je op min of meer vlak land. En dan ineens ga je naar beneden Petra in. En als je erin bent, denk je, je bent tussen de bergen. Maar voordat je erin gaat, kijk je er van bovenaf op. Helemaal overheen zelfs. Heel apart gebied. Maar het is een uitbeelding van het dodenrijk. En vandaar dat Israël daar langs trok. De weg van de Schelfzee. Dat is die weg. Want vanuit Jordaan dan naar het zuiden heb je de Dode Zee. 400 meter beneden de zeespiegel. En dan het dal gaat verder naar het zuiden. En dan kom je bij de Bijbelse Schelfzee. Want het is gewoon de golf van Aqaba. Zonder enige uitzondering overigens. Het is altijd de golf van Aqaba als de Bijbel spreekt over de Schelfzee. En die weg gingen ze, dat daar een weg doorloopt, van noord naar zuid of van zuid naar noord, dat lijkt me voor de hand liggend. Ja. Maar het is woestijngebied. Voor een deel van Judea en wat zuidelijker is het van Edom. Nou goed, maar er staat hier dus de vlakke velden. Hoe heet ze hier? De vlakke velden. Oh, gewoon der woestijn, ja. Maar het heet ook de weg der woestijn. Eigenlijk is het ook de weg dwars door de woestijn. En daarna zelfs in hoofdstuk 17, wanneer er sprake van die woestijn. Even kijken, hoofdstuk 17, vers 16. Nu dan zendt haastelijk heen en boodschap David zeggende, want hij zou daar wachten tot hij een boodschap kreeg. Boodschap David, zeggende: vernacht deze nacht niet in de vlakke velden der woestijn en ga spoedig over, opdat de koning niet verslonden worden en al het volk dat met hem is. Dat we dus opgejaagd is eigenlijk het idee. En het is dus heel goed mogelijk dat deze psalm 63 bij deze gelegenheid geschreven is geworden. Wij weten het niet, maar het maakt in de praktijk ook verder helemaal geen verschil. Of je nou moest vluchten voor Saul of voor Absalom, in beide gevallen speelt de woestijn van Judea een belangrijke rol daarin. En profetisch betekent het ook precies hetzelfde, want zowel Saul, die aardige man, die opvallende man, die aantrekkelijke man overigens, is een uitbeelding van de wet, en dat is Absalom, die aardige man, die aantrekkelijke man. Ook net zo goed. Nou goed, maar hij moest ervoor vluchten. En zo was het feitelijk met de Heer ook, want het mag dan aardig en aantrekkelijk geweest zijn allemaal. Dat is de wet ook voor velen, tot vandaag. Maar niettemin is het een bediening des doods. En bedreigend in ieder geval voor simpelweg geloof in het woord van God en daarmee in de beloften van God. Het zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Ik loop er bijna dagelijks tegenop. Van mensen die zeggen, ja, maar, ja, nee, maar. Ach, ik vind dat als je maar goed leeft en goed je best doet, komt het wel goed. Dat is religie dus eigenlijk, hè. Die houden aan bepaalde regels, normen en waarden. En dan moet God er maar genoegen mee nemen. Ongeacht of het zijn normen en waarden zijn. Maar bij hem staat boven, bij God staat bovenaan geloof in zijn woord. In wat hij gesproken heeft. En dus geloof in waarover hij gesproken heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Want daarover spreekt het woord dan uiteraard. Hè? Dat is waar het om gaat. Ik herinner me trouwens niet meer goed of wij vorige keer gesproken nog hebben uitgebreid over het laatste vers van Psalm 62 overigens. Ik moet er ineens aan denken. Want die eindigde met: want gij zult een ieder vergelden na zijn werk. En dat staat er, dat is ook zo. Het neemt drie regels met tekstverwijzingen eronder om aan te geven dat het elders in de Bijbel ook staat. En dat is ook zo, zelfs vele malen. God zal een ieder vergelden na zijn werk. Maar men zou wel moeten begrijpen op welke wijze dan. Heb ik erover gesproken, jawel, hè? Men zou moeten begrijpen op welke wijze. Dat wil zeggen, de vraag naar schuldig of onschuldig, de vraag dus naar verloren of behouden, wordt niet bepaald door werken. Alleen de strafmaat wordt bepaald door werken. Dat is voor de rechtbank tot vandaag nog steeds zo. Het is eerst schuldig of onschuldig. En in het geval van onschuldig moet daarna bepaald worden wat de strafmaat wordt. En daar spelen werken een rol. Men leest ook Openbaring, wat is de Openbaring 20? Over de zogeheten jongste dag. Mensen werden geoordeeld inderdaad naar hun werken. Staat daar ook, maar er staat de boeken werden geopend. Waaronder het boek des levens. Staat er ook bij. En daar gaat het niet over strafmaat of zo, maar daar gaat het over of men leven heeft of niet. Of men een gelovige is of was of niet. En daarna worden ze geoordeeld op grond van hun werken. En dat is bepalend voor de strafmaat, maar ook aan de andere kant voor loon. Vandaar dat het ook los van elkaar beschreven wordt als twee dingen in Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2 is dat. Worden ze ook apart genoemd. De gelovigen worden geoordeeld naar hun werken en de ongelovigen worden ook geoordeeld naar hun werken. Maar de werken zijn niet bepalend voor of iemand behouden wordt of verloren gaat of iets dergelijks. Dat zijn verschillende dingen. Maar goed, dat was even een zijlijn dan. David, als hij was in de woestijn van Judea, nou ja, waar hij was, woestijn van Judea, maar dat is dus kennelijk inclusief eventueel de Araba, ook genoemd Wadi Araba, en het gaat over van Juda in het gebied van Edom, maar zoals ze zegt, voor de symboliek maakt het niks uit. En daarna... daarna staat er in vers 2... O God, gij zijt mijn God. In het Nederlands is dat twee keer hetzelfde. In het Hebreeuws niet helemaal. Het eerste God is het gewone woord Elohim. Dat eruit ziet als een meervoudsvorm. God, de oppermachtige God. Het tweede, gij zijt mijn God. Er staat alleen maar El. En daarmee duidt het op kracht. Zo had het trouwens ook vertaald kunnen worden. Men kan het vertalen met, o God, gij zijt mijn kracht. Dan ben je echter de woordspeling, want ik denk dat je het zo kunt noemen. Die woordspeling ben je dan kwijt. Vandaar dat de vertalers gekozen hebben voor, om beide te vertalen met God. O God, gij zijt mijn God, mijn krachtige, mijn kracht. Daarna staat er, in de eerste plaats dus, hij erkent Elohim als zijn eigen God. Hè? De God die hij dient dus. En het wordt toegelicht in, ik zoek u in de dageraad. En dat is wel aardig. Ik zoek u in de dageraad. Daar staan dus twee woorden, als ik de belangrijkste woorden neem, namelijk zoeken en dageraad. In werkelijkheid, er staat maar één woord. Sjagar, dat standaard vertaald wordt als dageraad. Wat niet zo prettig is, want het is niet helemaal juist. Want wat dat woord vertaald met dageraad, sjagar, betekent meer duisternis dan dat het betekent licht. Bij dageraad denken wij aan het woord dag en dus aan licht. In werkelijkheid, sjagar is de duisternis die aan de nieuwe dag voorafgaat. Waarin, dat is het moment waarop de nacht al lang duurt, om zo te zeggen. Men noemt het ook wel diepe duisternis. Het is tegenovergestelde van licht. Elke keer als je dat in de Statenvertaling leest, hè, dageraad, moet je denken, nee, niet licht. Duister. En dan begrijp je ook dat hetzelfde woord, shagar, vertaald wordt of kan worden met zoeken. Begrijp me goed, het woord staat er maar één keer. Maar ja, dit is taal, en zeker op literair niveau. En dat zijn die psalmen in elk geval, dat is heel de Bijbel eigenlijk. Dus de vertalers konden niet anders dan een twee keer vertalen. Ik zoek u. Hoezo? Nou, want als je, het is duister. Je kan het woord dus vertalen met het zoeken in de duisternis. Het heen en weer, het dwalen eigenlijk, want het begrip beweging zit er ook nog in. Het schijnt dat ons woord kar zelfs afkomstig is van het Hebreeuwse shagar. Shagar, shagar. Dat wil zeggen, men begeeft zich heen en weer, men wandelt, men loopt, voor mijn part, men rijdt heen en weer en men is op zoek. U weet wel, de quest voor de Holy Grail. De zoektocht naar de Heilige Graal. Een zoektocht, een zwerven. Dat is het eigenlijk, in duisternis, want men weet niet. Misschien is het toch klaar lichte dag, maar dan nog, men zoekt iets wat men niet vinden kan, wat men niet weet waar het is. Dat is wat het woord beschrijft. En dus zoek u is goed, dageraad, oké, in de duisternis is goed. En u begrijpt dat al, toch heus al niet meer de letterlijke duisternis is. Maar gewoon, het is duister als het ware om David heen. Hij zoekt iets, maar het is er niet. Hij kan het niet vinden. En letterlijk moet hij dus ook zwerven. Hij wordt heen en weer gejaagd en hij weet nauwelijks wat hij zal doen. Bij gelegenheid, nee, lees de geschiedenis maar eens na. In elk geval, in 1 Samuel, dat was nog in de dagen van Saul. Dan weer hierheen, dan weer daarheen, dan weer met de hele familie, zelfs helemaal naar Moab. Per slot had hij daar familiewortels. Want zijn overgrootmoeder, of wie het maar, ik kan het zo gaan niet bijtellen, was een Moabitische, toch? Ja, was familie. Op een of andere wijze. En daar heeft hij een poosje verkeerd. Zelfs een poosje heeft hij gewoond uiteindelijk onder de Filistijnen. haast ondenkbaar, omdat hij die bij tienduizenden verslagen had. Weet je, Saul zijn duizenden, David zijn tienduizenden. Maar bij gelegenheid toen hij vluchten moest voor Saul, maakte hij zijn opwachting in Gat. Dat ging eerst niet helemaal goed, Gat der Filistijnen. Later ging het wel goed, dan kreeg hij zelfs een gebied om daar te wonen. Enzovoorts. Hij moest vluchten. Van hier naar daar. En dan was hij weer ergens en dan werd hij verraden. In zijn eigen stamgebied. En dan moest hij weer vluchten enzovoorts. En dat heeft lang geduurd, ja. Ik zoek u in de duisternis. Mijn ziel dorst naar... Want ik vertaal het dan toch heus liever met duisternis. Al zijn daar dan weer andere woorden voor naar het schijnt, hè. Die Shagar houdt de belofte in dat men zou vinden. En daarom, dat is de enige positieve kant ervan. Er zit een licht randje aan. U weet wel, een cloud met een silver lining heet dat, hè? In de liederen, toch? Hè? Ja, de dageraad zal gloren. Ja, dat is ook een mooie, ja. Het belooft wel dat het er moet. Het is ergens en het zal ooit wel een keer gevonden worden, maar voorlopig is het zoeken. In de duisternis die zal wijken voor het licht, uiteraard. Hè? Dat is de gedachte. Mijn ziel dorst naar u, hetgeen ook symboliek is natuurlijk. Dorst. Is God dan water? Is God dan een vloeistof die je drinken kunt? Nou ja, de Heilige Geest is dat ook, hè? Want die kun je uitgieten. Nou, wij niet, maar die, sommigen wel, heb ik gehoord. Maar ja, maar dat is symboliek. Want God wordt inderdaad voorgesteld als water. Want water is de voorwaarde voor leven, de bron van leven. En los daarvan via weer andere symboliek. Water is een beeld van het woord dat leven brengt. Maar, zei Johannes, het woord is God. En zo is het maar net, hè. En men kan het dus naar dorsten, naar water, naar leven dus. Mijn ziel staat er, maar het woord ziel, nefesh, betekent gewoon leven eigenlijk. Hè? Wij doen daar heel spastisch over die termen. Ziel, geest en wat het maar was. Maar ziel is gewoon leven. Het is volstrekt hetzelfde als psyche van het Grieks. Het is het leven als zodanig, het praktische leven van mens en dier. Dat is iemands ziel. Hoe zo'n leven er in de praktijk uitziet, hoe het geleefd wordt, hoe het beweegt dus ook vooral. Hè? Mijn ziel en dus mijn levenswijze, mijn levensweg, dorst naar u, vraagt om leven. En daarna staat er zelfs mijn vlees verlangt naar u. Maar beide termen, mijn ziel en mijn vlees, kun je dus ook gewoon vertalen met ik. Alleen dan ben je de klemtoon kwijt, hè? Het gewicht ervan. Mijn ziel. Mijn vlees. Heel mijn wezen, als je het bij elkaar optelt. Dorst naar u, dan wel verlangt naar u. Wat uiteraard ook twee keer hetzelfde is. En het wordt verklaard doordat hij zich bevindt in een land dor en mat. Dor wil gewoon zeggen droog. Aansluitend bij dorst. En mat betekent niet glansloos, maar het betekent moede. Afgemat, want je wordt er zo moe van al dat zoeken. Dat word je trouwens ook van de wet, hè? Dat weet u, hè. Religie moet ergens toe leiden, je bent er druk mee, maar het leidt tot niks. En daar word je zo moe van. Ja. Dor en mat. En dan weer gewoon zonder water. En dus zonder leven. De eenzaamheid springt er trouwens af, hoor, van deze woorden. Uiteraard. Want hoewel zowel David als de Heer Jezus door mensen omgeven was, beiden hadden een loopbaan te lopen. En in essentie, je mag het geloof ik niet meer zeggen, maar in essentie is een mens altijd alleen. Altijd alleen. In essentie. Dat heb ik niet uitgevonden, dat is filosofie. Maar de mens moet zijn eigen levensweg gaan. Hij moet alleen, hij moet zijn beslissingen nemen. Hij moet ook beslissen met wie hij dat doet. Maar die beslissing moet hij ook alleen nemen. Daarna gaat hij met anderen. Want daarna haast ik mij te zeggen dat leven geen leven is als men alleen is. Ook naar Bijbelse maatstaven. Hè? Leven is een gemeenschappelijke aangelegenheid. Ja, normen en waarden die zijn er ook alleen maar als er nog andere mensen zijn. Als die er niet zijn, dan zijn er ook geen normen en waarden. Je mag alleen niet de conclusie trekken dat die andere mensen dus de normen en waarden bepalen. Je hoeft je niet af te vragen hoe je je moet gedragen als er toch niemand in de buurt is. Maar ik hoop dat u begrijpt dat de Heer Jezus zijn weg alleen ging in vertrouwen op het woord Gods. En ook dat springt van de bladzijde van het Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Er loopt een stelletje discipelen omheen. Niet dat ik het daar zo over denk, maar zo wordt het beschreven. Er loopt een stelletje discipelen omheen. Nou ja, dat waren leerlingen, stagiaires of wat dan ook. Die moesten het een en ander nog leren. Of zoiets. Die maken domme opmerkingen. Of stellen lastige of onnozele vragen. Zo wordt het ons zeker door ongelovigen voorgesteld. Maar goed, wij kennen hen later ook als apostelen. En dan blijkt er ineens toch wel wat in te zitten. En dat verrast ons dan ook, overigens. Het laatste wat we van Petrus horen is dat hij de Heer verriet. En dan schoorvoetend moet zeggen: Heer, gij weet dat ik u lief heb. En wat je daarna hoort is dat hij het woord voert op de Pinksterdag. En daar demonstreert hoe goed hij ingevoerd is in het oud-testamentische profetisch woord. Hetgeen men hem dan ook weer wil ontzeggen, want de discussie bestaat tot vandaag over of Petrus wel wist waar hij het over had. Ja, ik vind het erg voor Petrus. En natuurlijk wist hij waar hij het over had. Hè? Maar wij moesten er nog aan wennen waar hij het over had. Maar de weg ging alleen. En die eenzaamheid springt daar inderdaad af. Ja, dat lijkt me duidelijk. Vers 3. Waar staat: voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Je kan het rustig vertalen met kracht en heerlijkheid. Want beide termen worden bij gelegenheid inderdaad zo vertaald. Kracht en heerlijkheid, dat is een uitdrukking via het Grieks van het Nieuwe Testament. Hè? Daar lees je dat de Zoon des Mensen zal komen in grote kracht en heerlijkheid en zo verder. Maar de uitdrukking vinden we hier al, in deze psalm in elk geval. Ziende uw sterkheid en uw eer. David heeft die sterkheid, die kracht en heerlijkheid aanschouwd, zegt hij, in het heiligdom. Ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Volgens de Joodse traditie is dat heiligdom de Ark des Verbonds. Ik weet niet of dat tot u doorgedrongen is, maar je bent hier, als u mij vraagt, een jaartje of 600 na de uittocht uit Egypte. Volgens sommigen wat minder. Maar ik denk een jaartje of 600 na de uittocht uit Egypte. De vraag is of die tabernakel nog bestaat. Het antwoord is de tentpalen wel, maar het zijn er lang niet meer. Hè? Maar goed. Waarschijnlijk was je er niet meer bij lezen nog wel over de Ark des Verbonds. In elk geval, want die werd door David naar Jeruzalem gebracht. In twee fasen trouwens, maar dat was later pas, denk ik. Dat wil zeggen, toen hij al koning was. Hè, was het een van de eerste dingen die hij deed, overigens. Maar een heiligdom is een heilig ding. Niet noodzakelijk een heilige plaats. Het kan ook een heilig ding zijn. En vandaar dat de Joodse verklaring, ja, dat kan. Ik vind hem wat erg krap. Bovendien, of... het lijkt me toch moeilijk om zijn vers te lezen als hij heeft de Ark des Verbonds gezien. En daarmee heeft hij gezien de kracht en heerlijkheid des Heren. In de eerste plaats, of hij die Ark des Verbonds gezien heeft, is nog maar zeer de vraag. Want normaliter mocht geen mens hem zien. Was achter het voorhangsel in de tabernakel en bij een eventueel transport moest men het voorhangsel afnemen en achteruit over de Ark des Verbonds leggen, want dan mocht de heerlijkheid des Heren niet zien. onder het oude verbond, want principieel in de wet zie je de heerlijkheid des Heren niet. Die zie je pas in de genade, onder het nieuwe verbond. Vandaar dat bij de dood van de Heer Jezus het voorhangsel in de tempel scheurde. Volgende vraag, was dat hetzelfde voorhangsel? Wat mij betreft, ja. Maar als u bedoelt historisch, of het hetzelfde ding was... Nee, ik denk het niet. Maar dat doet weinig ter zake. Het gaat erom dat het dezelfde functie vervult en dus is het hetzelfde. Het voorhangsel heet dat gewoon. Scheurde. Hetgeen betekent dat de weg naar de kracht en heerlijkheid van Christus... de weg naar het nieuwe verbond... en Hebreeën 9 zegt zelfs de weg naar de hemel... daarmee geopend was. Hebreeën 10 zegt het trouwens ook. Maar die maar weer even terzijde. Wat is dat heiligdom? Ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Nou, het heeft nog een paar meer mogelijkheden. Ik persoonlijk heb geleerd dat David was een profeet. En het was voor profeten bepaald niet ongebruikelijk... om bij gelegenheid een blik te werpen zelfs in de hemel zelf. Op een of andere wijze. Vaak dan nog maar op symbolische wijze, zoals Jesaja, in Jesaja 6. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En de cherubim, waren het cherubim? Serafim, cherubim. Waren om die troon en wat het maar was. Hetgeen je vanzelf brengt bij iemand als Ezechiël, die iets dergelijks zag in een visioen. Dus zou men niet verbazen als de Heer op een of andere wijze... in een nogal heerlijke gedaante of in een heerlijke symboliek die heerlijkheid uitbeeldt... verschenen is aan David. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende. Want een heiligdom in de zin van een tempel was er niet. Heiligdom in de zin van tabernakel, voor zover wij weten, ook niet. En dat is ook wat in het Joodse commentaar naar voren komt, er was alleen nog de Ark des Verbonds. De enige zinnige verklaring voor het vers lijkt mij dat David een blik vergund is geworden naar de Heer zelf in zijn hemel. En dat begrip heiligdom, kodesh, kan ook gewoon heiligheid zijn hoor. Want heiligheid is ook een ding hè. Dat heet de berg zijner heiligheid. Dat kan dan nog Jeruzalem zijn, maar het kan ook in de hemel zelf zijn. Het komt allemaal in de Bijbel voor. Dus het zou heel goed kunnen dat hij een blik geworpen heeft in de hemel zelf. Waarin hij heeft mogen zien met wie hij van doen had. Maar goed, in ieder geval was David zich zeer bewust van de kracht en heerlijkheid. Vertaald met sterkte en eer van die God die hem tot de troon geroepen had. En die voor hem een levensweg had bepaald. En dan vers 4. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat woord want is een redengevend voegwoord. Dat betekent dat er oorzakelijk verband is tussen vers 3 en vers 4. Maar want vind ik ook een beetje ongelukkig gekozen. Ik zou gekozen hebben dan voor daarom, om het niet al te moeilijk te maken. Hij heeft namelijk wat gezien en daarom weet hij wat. Hij weet namelijk dat uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ik heb meelijden met de vertalers in deze psalm. Het is netjes vertaald, maar zoals zo dikwijls gaat, als je vertaalt met een woordenboek in de hand, dan ontstaat er toch een onbegrijpelijke aaneenreiging van woorden. Dat is hier ook zo. Maar toch, uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat is wat er echt staat, gai. Maar het leven kan ook gewoon zijn een levend wezen. En daar houd ik het dus maar op. Uw goede tierenheid is beter dan welk levend wezen dan ook. Uw goede tierenheid is beter dan dat van de mensen. Want dat is wat het betekent. Daarna staat er, mijn lippen zouden u prijzen. En bij zouden krijg ik ook al die vraagtekens. Niet over wat dat precies betekent, maar wel hoe je zo'n nauwkeurige tijdsaanduiding grammaticaal uit het Hebreeuws kunt halen. Dat kan namelijk niet. Dus ogenblikkelijk heb ik het voor u nagekeken. Er staat in andere vertalingen gewoon zo, mijn lippen zullen u prijzen. Ik meen dat dat de King James Version is. En Luther, die zegt gewoon mijn lippen prijzen u. En niet eens zullen, laat staan zouden. Want zouden betekent dat hij het niet doet, maar onder bepaalde condities zal hij het misschien ooit nog eens doen. Dat was de bedoeling, heet dat. Hè? Was de bedoeling, zouden. Mijn lippen zouden u prijzen. Maar als je geen problemen wil hebben, lees je gewoon mijn lippen prijzen u. En dat ze dat zullen doen, dat geloof ik ook wel. Maar dat ze zouden dat doen, ik weet niet waar de vertalers dat vandaan gehaald hebben. Ik zou het echt niet weten. Ik zou niet eens weten hoe je zoiets naar het Hebreeuws weer terug zou kunnen vertalen. Mijn lippen prijzen u. Of zullen u prijzen? Men kan het lezen als een belofte. Waarom ook niet? Dat komen we zo dikwijls tegen in zoveel psalmen, dat de psalmist dan wel de Heer zelf dus belooft God de eer te zullen geven. Mijn lippen zullen u prijzen. Alzo, vers 5 dus ook, hè. Alzo zullen u loven. Alzo zou ik u loven in mijn leven. En daar staat hetzelfde woord leven als in vers 4. Gai. Dus niet ziel of zoiets. Want dat had ook nog met leven. Dat kan ook met leven vertaald worden, zei ik al. Nefesh. Maar het is gewoon hetzelfde gai. En daarmee lijkt me de lezing correct. Namelijk vers 4. Uw goede tierenheid is beter dan welk levend wezen dan ook. Maar ik zal u loven in mijn leven, in mijn levende wezen. Zodat je terechtkomt bij een goede tierenheid en een loven, wat je niet hoeft te verwachten van welk mens dan ook, maar wel van die ene. In dit geval David in zijn eenzaamheid en aan de andere kant natuurlijk de Heer Jezus zelf, die ene mens. Je weet wel, die mens, die ene. Wat Pilatus zei, hè. Niet alleen zei hij, dat is Jezus, de koning der Joden. Hij zei, zie, de mens. En dat is, zo is het maar net, hè. Later kennen wij hem als die ene mens, naar Gods beeld en gelijkenis. Als afschijnsel van Gods heerlijkheid en als uitgedrukte beeld van zijn wezen. Maar dat is pas na de opstanding van Christus, uiteraard. Maar waar niemand het doet, waar niemand aan de norm beantwoordt, zegt hij, alzo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Hier is het Hebreeuws genuanceerder dan onze taal. Bij ons is het handen. Maar dit woord vertaald met handen is het Hebreeuws kaf. Dat is niet jat dus, u weet wel, jat. Van Jehuda, van Jood en van jatten. Hè. Maar het is kaf. En kaf is de geopende hand. De handpalm. Het is ook het blad van een boom namelijk. In het bijzonder van een palmboom, gek genoeg. En het heet bij ons ook niet voor niks palm. Hoe komt dat eigenlijk? Het Hebreeuwse woord daarvoor is de aanleiding van de open hand, maar ook van het blad van een palmboom. En wij noemen die open hand een palm, notabene. Er moet toch wat Hebreeuws in onze taal uitgelekt zijn, denk ik dan maar weer bij gelegenheid. De betekenis daarvan, daar gaat het natuurlijk om. Hè? De betekenis daarvan, kijk, je ziet vaak de mensen handen opheffen tot deze. Ze denken dat ze dat doen moeten en ze mogen voor mij. Soms wil je wat doen en dan kun je niet en wat doe je, dan doe je handen omhoog, zo. In werkelijkheid, het is zo. Het is na opsteken, oké. Het is eigenlijk ook in het Grieks van het Nieuwe Testament het uitstrekken van de hand. En wij vatten dat abusievelijk op als ten hemel uitstrekken, zo. Maar het is dit. En een open hand, want als de hand dicht zou zijn, is het nog wel een jat. Maar daar kan je niks meer in doen. En het hele punt is, en dat ontgaat ons als we die woorden niet kennen. Het hele punt is dat die uitgestrekt, vertaald met opgeheven handen. Nou ja, je mag het zo ook doen. Dan is het nog opgeheven ook. Maar dat die uitgestrekte handen weliswaar tot eer van God dienen. Maar alleen als we ze van Gods wegen laten vullen. Hij geeft ons wat te doen. En wat je daarna doet met wat je in je handen gekregen hebt, is per definitie de Heer loven en prijzen. Heb u die nog? Ik roep altijd meteen wat over wat de Heer zei over de zonen van Aaron. Heilig mij de zonen van Aaron en dat soort dingen meer. Want ik zal hun handen vullen. Dat betekent gewoon, ik zal hun wat te doen geven. En dat is wat het is. En dat is met David ook zo. Hij kreeg wat te doen. Ik ben er niet jaloers op. Je zou maar lekker achter de schapen zitten elke dag. Lekker op de grote stille heide. Met je blokfluit, zeg maar. Hè? Een aura. Zoals, ja. Of een adler, mag ook. En dan word je geroepen. Je moet ogenblikkelijk komen. Dan word je tot koning van Israël gezalfd. Dan ben je mooi klaar mee, zeg. Is het gedaan met je rust? Toch of niet? Ik ben er niks jaloers op. Ja. En het arme kind in de kribbe moet ook langzaam tot bewustzijn gekomen zijn. En tot de ontdekking gekomen zijn wat eigenlijk zijn roeping was. En of, ik weet niet of hij daar blij mee was. Ik heb het nog nooit ergens gelezen eigenlijk. Maar los daarvan, hij deed het wel. En wat de vreugde betreft, daar staat, was de vreugde die hem voorgesteld was. Dat moest later dan nog komen. Maar dat was de loopbaan, dus de verantwoordelijkheid die hij kreeg. David. Maar later, en in veel hogere mate, de Heer Jezus Christus. Die daarvan ook kon zeggen, en dat waren zijn laatste woorden. Het is volbracht. Hetgeen toch op zijn minst impliceert dat het een zware loopbaan was. Ja. Nou goed. Maar let op de samenhang. Alzo zou ik u loven in mijn, ga in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Dat is een synoniem parallelisme. Dat wil zeggen, ik zal u loven, ik zal mijn handen opheffen. Maar het betekent, ik zal een opdracht aannemen en uitvoeren. En dat zou zijn tot eer van God. Dus zo geldt het uiteindelijk voor het gelovige overblijfsel. Weet u nog ongeveer de eerste woorden van vanavond. Zo geldt het voor een gelovige overblijfsel. Namelijk zo geldt het voor ons in onze dagen. Als wij de Heer willen loven, betekent het dat we de Heer zullen dienen. En dat we zullen lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is tot eer van God. En als je dan nog lofliederen kunt zingen, is het mooi meegenomen. Ja. Doet me er trouwens aan denken dat deze psalm in ieder geval in de Anglicaanse kerk jarenlang standaard gezongen werd elke zondagochtend als de morning hymn. En in Engeland, als die dingen enkele tradities worden, krijg je het er niet meer uit, dat weet u. Dus dat heeft men eeuwen volgehouden. Vanwege ook dat er staat, ik zoek u in de dageraad. En dus elke zondagochtend werd deze psalm gezongen. Maar niet alleen omdat dit erin staat, maar omdat het een aardige samenvatting is van hoe het leven van een kind van God, van een christen, er eigenlijk uitziet. We hebben een loopbaan te lopen. En zouden onze levens zijn tot eer van God, dan zou dat zijn doordat wij hem dienen. En daarna staat er een paar keer onderweg nog dat we dat zouden doen terwijl wij vrolijk zingen met de lippen. In vers 6 lezen wij: mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. Wij denken dan meteen aan iets smerigs. Maar smeer en vettigheid zijn uiteraard synoniemen. En vettigheid is een synoniem voor zegeningen. Rijkdom, heerlijkheid. Dat is er bij ons al lang niet meer. Maar in sommige landen ben je pas iemand als je echt... Ja, dan heb je een flink lichaam, betekent dat. Dan heb je een flink corpus. Als je corpulent bent. Ja. Als je in Afrika dik bent, dan ben je iemand. Laat ik het zo zeggen. Maar smeer en vettigheid, je komt het nogal eens tegen, de uitdrukkingen in verband met de bereiding van de diverse offers. Maar de termen spreken over heerlijkheid, over rijkdom, over wat je niet meteen nodig hebt. Het is niet een eerste levensbehoefte, zal ik maar zeggen, maar je hebt nog meer dan dat. Dat is smeer en vettigheid. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. Wij moesten trouwens vroeger een lied zingen. Ik zeg dat altijd zo ongelukkig, maar het was toch zo. Daar drupt uw stap van louter vettigheid. Die ken je ook, hè? Uit de Voorhoevenbundel, toen nog. Van de vergaderingen. Ja, we begrepen nooit wat dat was. Ik had er al die vreemde voorstellingen bij, maar die zal ik u besparen. Ja. Maar zegeningen dus, dat is waar het voor staat. Mijn ziel zal als met smeer en vettigheid verzadigd worden. Of gewoon zal, in plaats van zou. Of gewoon tegenwoordige tijd. Mijn ziel wordt met smeer en vettigheid verzadigd. En mijn mond zal roemen of roemt met vrolijk zingende lippen. Want het resultaat van, nou ja, van de zaligheid, van het kennen van de waarheid, is in de Bijbel per definitie dat men vrolijk zingt. Dat staat niet alleen in het Oude Testament uitgebreid, maar ook in het Nieuwe. U weet wel. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zingen in met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, is meteen het resultaat daarvan. En ik zal me beheersen, maar anders zou ik u uitleggen dat heel onze westerse muziekcultuur, in welke richting en stijl dan ook, zo zonder meer voortkomt uit het christendom. Dat wil zeggen, uit van gelovigen. Ja, dat is zo. Ja, nee, de klassieke muziek, maar ook de lichte muziek eigenlijk. Alles. Ik zou niet weten welke muzieksoort niet. Het komt allemaal uit het christendom. Het is allemaal per definitie eerst geestelijke muziek, zoals wij dat noemen. En dat het daarna door de wereld gepikt is geworden, dat is zo. Maar men wil het wel eens andersom voorstellen, dat wij het uit de wereld gepikt hebben. Maar dat is niet waar. Dan kent men de geschiedenis niet, in dit geval de muziekgeschiedenis. Maar goed, daar hebben we het verder niet over, maar het is een volstrekt Bijbels gegeven. Daarna staat er: als ik aan u denk, als ik uw gedenk op mijn legersteden. Gedenken wil zeggen memoreren. Dat is niet maar een beetje peinzen, hoewel het soms zo vertaald wordt. Het is herinneren, zich herinneren. Als er staat: gij zult gedenken bij gelegenheid, dan is het: gij zult gedenken wat de Heere gedaan heeft toen hij, enzovoorts. Men zal vooral onthouden hoe het allemaal zo gekomen is. Dat wil zeggen wat God in het verleden gedaan heeft. En dat het Hebreeuwse woord, zachar, heeft ook die betekenis. En als de Heer zegt: ik zal gedenken, dan volgt er zoiets als: ik zal gedenken de beloften die ik gedaan heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Of ik zal gedenken de beloften die ik gedaan heb aan mijn knecht David. En dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, dan betekent het: hij zal ze vervullen, want hij had het beloofd. En dat zit hier dus ook achter. Als ik uw gedenk, dat wil zeggen, hij herinnert zich wat God allemaal gezegd heeft tegen hem en beloofd heeft. Als ik uw gedenk op mijn legersteden, zo pijns ik aan u. Ik denk aan u. In de nacht waken. Ik kan me voorstellen dat de man vaak wakker gelegen heeft, David. Onder bedreigende omstandigheden. En wat de Heer Jezus betreft weten we dat tamelijk zeker. Die trouwens bij gelegenheid ook 's nachts de berg op ging en daar overnachtte. In gebed, niet in slapen. Des te meer is het verrassend dat als hij is in een schip in een storm op zee, dan ligt hij te slapen. Wat volgt daaruit, uit het laatste? Dat het voor hem niet ongewoon was om een storm op zee mee te maken. Nou ja, en op de veerboot naar Engeland kan het knap stormen. Maar goed, toch maar weer. Terug naar de psalm. Want gij zijt mij een hulp geweest. Hij denkt dus niet alleen aan de beloften Gods, maar ook aan de gelegenheden waarbij de Heer hem tot hulp was. Al was het maar in de strijd tegen de Filistijnen. Maar als dit geschreven is in de dagen van Absalom, hetgeen heel goed mogelijk is, dan hoort daar zelfs bij de strijd tegen al die omringende volkeren waarbij de Heer hem de overwinning gaf, zodat hij kwam tot de oprichting van één Israëlitisch wereldrijk, van de Nijl tot aan de Eufraat. Want dat staat allemaal in de Bijbel, ja. Gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw uw vleugelen, onder uw bescherming, betekent dat samenvattend. In de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Want de vleugel staat voor bescherming, dat weet u, hè. Soms de uitdrukking van afgoderij. Waar men zijn toevlucht toeneemt. Maar hier van God zelf uiteraard, hè. Want u weet, God heeft arendsvleugelen. Daarmee draagt hij soms het hele volk. Uit Egypte. Naar de woestijn, dwars door de Schelfzee. Hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb. En zelfs in de toekomst zal hij hen op arendsvleugelen dragen. In een toekomstige verlossing van Israël. Want er staat in Openbaring 12. De vrouw werden gegeven twee vleugelen, eens groot een arends. Opdat ze zou vliegen naar de woestijn. Van Edom, overigens. Maar vooruit maar. In de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis, zingen wij. In dat klemmen is het Engelse to cling. C-L-I-N-G. To cling, cling. En dat is dit woord. Zo wordt het in het Engels ook vertaald. Zich ergens aan vastklampen of iets op zeer korte afstand volgen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Nou ja, wij kennen de gedachte ook in onze liederen en natuurlijk in de nieuwtestamentische uitspraken. Wij zingen dus inderdaad, ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Maar we zingen ook, wandel maar stillekens achter hem aan. Enzovoort. Klem vast aan de rotsu, dat betreft ook een hele mooie. En dan hebben we nog gewoon in klare taal, zij dan navolgers Gods. Kinderen, hè? Ja, zij dan navolgers Gods. Of en navolgers van Christus. En dat is wat hier geformuleerd wordt. Mijn ziel kleeft u achteraan. Dat wil zeggen, David volgde de Heere op de weg die de Heer voor hem uitgestippeld had. En de Heer Jezus deed precies hetzelfde uiteraard. Ging de weg die zijn hemelse vader hem voorgesteld had. Dat is Hebreeën 12. Nou ja, daar staat het langs twee lijnen tegelijk. Wij zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld in navolging van Christus, die de loopbaan gelopen heeft die hem was voorgesteld, ziende op de vreugde enzovoorts. En dus mijn ziel kleeft u achteraan. Ik volg u. In wat prozaïscher Nederlands. En dan vers 9 nog steeds. Uw rechterhand ondersteunt mij. Die rechterhand die komen we trouwens vele malen tegen. Met name ook in de psalmen. Want de rechterhand, dat is de goede hand sowieso. Maar het is ook de hand van het recht. En die doet krachtige daden, zegt de Bijbel. Uw rechterhand doet krachtige daden. En als je die rechterhand nazoekt in de Bijbel, de rechterhand Gods, dan kom je in ieder geval terecht in Psalm 110. dat is die van... De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. En ik leg het altijd uit als dat het betekent, gij zijt mijn rechterhand. Dat God zegt tot de Heer Jezus, of dat de Vader zegt tot de Zoon, zo je wilt. Niet maar zit aan mijn rechterhand, maar gij zijt mijn rechterhand. Dat is goed Nederlands, ik weet niet of dat in alle talen gezegd kan worden zo. Maar dat is het. In de praktijk de strekking van. Verder kwamen we in voorgaande psalmen die rechterhand al enige malen tegen. Maar ik noem hem even, ik haal hem nu even voor een gelegenheid aan uit Jesaja 41, vers 10. Waar staat, vrees niet, ik ben met u. Daar hebben wij een heel lied van gemaakt. Hè? Nou, wij niet, maar we kennen dat. Hè? Vrees niet, ik ben met u. Dat heeft Jezus beloofd. Maar dan is het ontleend, dan zie ik ben met u alle dagen tot aan het einde der eeuw, of wereld. Maar letterlijk, die tekst staat hier in Jesaja 41, vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Dat wil zeggen, het heeft van doen met de rechtvaardigheid Gods. En dat heeft onder andere van doen met dat God nou eenmaal beloofd heeft. En dus doet hij het ook, want dat is rechtvaardig. God houdt zich aan zijn woord. Dat is de rechtvaardigheid Gods in essentie. En vandaar deze aardige uitspraak. Ik ondersteun u met de rechterhand mijner gerechtigheid. En dan staat er trouwens meteen achter. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet, dat wil zeggen als niets. En die lieden die met u twisten zullen vergaan. Zij zullen namelijk niet meer zijn. Het wordt nog een paar keer herhaald. En deze woorden worden primair gezegd tot de Heer Jezus zelf. Maar ook via de Heer Jezus wordt het gezegd tot zijn gelovig overblijfsel. Dat heet hier overigens Israël, maar het overblijfsel, gelovig overblijfsel, heet altijd Israël. Hè? Ongeacht wat de betekenis van de term dan precies is. Dus nauwkeuriger ga ik er maar niet op in. Maar het idee is, die rechterhand Gods, die machtige daden doet en die ondersteunt. Want zo staat het er, hè? Ik ondersteun u met de rechterhand mijner gerechtigheid. En dat is voor een deel letterlijk... Psalm 63, vers 9. Uw rechterhand ondersteunt mij. En hier gaat het ook op dezelfde wijze verder als in Jesaja 41. Want je krijgt meteen uitspraken over de vijanden. Net als in Jesaja 41. Hier staat namelijk in Psalm 63, vers 10. Maar deze die mijn ziel zoeken, dat wil zeggen die mijn leven zoeken... Ik ben mij bewust, als je dood invult, verandert de betekenis van de zin helemaal niet. Maar letterlijk, die mijn leven zoeken tot verwoesting, om mij te verwoesten, om mij tot niets te maken, die zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Nou ja, Jesaja 41 zei, die zullen worden tot niets, dan wel, ze zullen worden tot een nietig ding... En een nietig ding is niet iets. En dat is ook weer gewoon niets dus. Hè? Ze zullen niet meer zijn. Heet dat? En hier heet het, ze zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Het is een uitdrukking die wij ook kennen uit het Nieuwe Testament. Maar ja, dat gaat via het Grieks. Dat is in Efeze hoofdstuk 4... Daar komen we later nog wel een keer terecht, omdat het van doen heeft met Psalm 68. Want in Psalm 68 staat, volgens Efeze 4, vers 18... Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen... heeft de mensen gaven gegeven. En Paulus' commentaar is dit. Als hij is opgevaren in de hoogte, dan is hij dus ook eerst nedergedaald... Want hoezo? Het gaat over de Messias. Dan wel over de Heer zelf, over God zelf. Hoe zou die kunnen opvaren naar de hoogte, omdat daar immers zijn thuis is? Als hij dus toch opvaart naar de hoogte, moet hij eerst zijn nedergedaald. En nog verder, als hij tot de... Als hij uitermate verhoogd wordt, want dat is de uitleg in Filippenzen 2. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. Dan zal hij dus ook uitermate zijn nedergedaald. En dat staat daar ook, impliciet, want er staat... Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Implicerend, God heeft hem uitermate vernederd.
Efeze 4:18.
Oh, zeg, die bril van mij, die wordt... Nou ja, goed. Die bril van mij wordt steeds slechter. Ja. Nee, het is Efeze 4, vers 8, sorry. Hè? Oh, dat is het. Nou ja. Opgevaren in de hoogte. En dan vers 9 dus. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald? Zodat je meer moet lezen dan er letterlijk staat, hè? Volgens de Bijbel zelf. Dan moet hij eerst zijn nedergedaald. Zelfs heel ver. Daar staat zelfs in de nederste delen der aarde. Als je alleen deze uitdrukking zou hebben, dan is het nog te lezen als hij is nedergedaald naar de aarde. In de zin van de nederste delen van de schepping. Namelijk de aarde. Want mocht u dat niet weten, de aarde is beneden, de hemel is boven. En zo laag mogelijk, dat is dus op de aarde. Maar aangezien wij de uitdrukking kennen uit het Oude Testament, in uitgebreidere context, is het dus niet maar de aarde, maar het is zelfs naar onder de aarde. En daarmee is niet maar het graf bedoeld, maar Sheol. Dat wil zeggen de hel. Hades in het Grieks. Sheol in Hebreeuws, maar het is ons woord hel. Dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord, maar goed. Sheol, hel. Het graf namelijk. En dat weten wij omdat het onder andere hier uit Psalm 63 volgt, waar die uitdrukking staat. Deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen tot in de onderste plaatsen der aarde. Bestaan ze daar dan voort? Dan leggen we hem weer naast Jesaja 41, waar we net even waren en constateren, nee, ze verdwijnen in Sheol en dan is dat, daar ergens loopt het af. Vroeg of laat, dat doet er nou verder niet toe, denk ik. Want dan komen we in een heel ander onderwerp terecht. Maar het is hel. Ik leg er even naast Psalm 9, vers 18. De goddelozen zullen terugkeren, dat wil zeggen wijken, achterwaarts wijken, naar de hel, naar Sheol toe. Alle godvergetende heidenen. Dus dan weet je wat die nederste delen zijn. Het is de hel, want het staat hier gewoon. En zoiets ook in Psalm 55, vers 16. Dat hun de dood als een schuldeiser overvallen. Er viel nog iets af te rekenen. Schuldeiser. Dat de dood hen als een schuldeiser overvallen. Dat ze als leven ter helle nederdalen. Want boosheden zijn in hun woning in het binnenste van hen. En vers 24. Maar gij, o God, zult die doen nederdalen in de put des verderfs. Abaddon, verderf. En dat is een van de uitdrukkingen voor, inderdaad, Sheol, de hel. Gij zult die doen nederdalen in de put des verderfs, de mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen, enzovoorts. Ik daarentegen zal op u vertrouwen. En daarna zijn we weer terug gewoon in Psalm 62. Het moet duidelijk zijn dat onderste plaatsen der aarde hetzelfde is als nederste delen der aarde. En dat het inderdaad gaat om het dodenrijk.
Maar je hebt ook wel versen waar het over de aarde zelf gaat. Zoals bijvoorbeeld Jesaja 44. zing met vreugdigheid hemelen, want de Heer heeft het gedaan. Juich, gij beneden de delen der aarde, gij bergen, laat gedreun met vreugdegezang.
Dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen dat benedenste delen der aarde slaat op... Ik was net op die grens, zal ik het zeggen of niet? Maar dat het ook kan slaan gewoon op de, wat wij de populair noemen... de goede kant van het dodenrijk. Want dat weet u waarschijnlijk, in de Bijbel wordt het zo voorgesteld... dat de Sheol verdeeld is in twee compartimenten. Toch, met een kloof daartussen... En het een is niet prettig, zal ik maar zeggen. En het andere heet de schoot Abrahams. Of heet ook wel... in het paradijs heet het ook, ja. Vanuit de Joodse jargon overigens. Maar zo wordt het genoemd. En de Heer gebruikt de term ook zo. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als je niet oplet, denk je dat het paradijs Gods is uit 2 Korinthe 12. En dus de hemel. Maar daar gingen ze niet naartoe. Ze gingen naar het dodenrijk toe. En dat daar gejuicht zal worden, ja, dat is zeker. Want de lui die daar zijn, zullen opgewekt worden. En wacht eeuwig leven, dat wil zeggen, zullen opgewekt worden en zij zullen de nieuwe aarde bewonen. Dus ik denk dat die jij daaraan haalt, dat dat daarop slaat, ja. Dat is consequenter, consistenter met die andere schriftplaatsen dus. Maar geef toe, dat zei ik ook, als je alleen Efeze 4 had, kan het de aarde zelf zijn. En ik denk ook, als je alleen Jesaja 44 hebt, dan heb je ook alleen maar de aarde. Maar uit dit soort schriftplaatsen, daarom noemde ik u ze, blijkt dat het betekent inderdaad onder de aarde nog weer. Hoewel dat natuurlijk een tamelijk symbolische voorstelling van zaken is. Ik hoop dat u dat begrijpen wil. Want je kunt wel zeggen, maar het is onder de aarde, die hel. Maar als u denkt dat u al gravend daar ooit een keer terecht zult komen... moet ik u teleurstellen, want dat is niet zo. Want het is tegelijkertijd een omstandigheid van een andere orde. Andere dimensie ook goed. Net zo min als de hemel der hemelen is de hel iets fysieks, iets tastbaars... Wel reëel, maar toen maar. Terug naar de psalm. Deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten. Nou ja, ze waren op aarde en ze worden gestort nog verder naar beneden. Dat is dan in Sheol, in de hel. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Dat is zeker zo. In de dagen van David is dat ook uitgebreid gebeurd, want... De Bijbel heeft heel wat te melden over de krijgstochten van David. En het aantal slachtoffers dat opleverde, dat was niet gering, mensen. Dat was... heeft de wereldbevolking in die dagen aardig uitgedund. Laat ik het zo zeggen dan. Maar men zal hen storten door het geweld des zwaards. Hetzelfde zal trouwens gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Want ja, de uitdaging van de zonde, dan wel de onrechtvaardigheid uit deze wereld, betekent gewoon de uitdaging van de zondaren en de onrechtvaardigen uit deze wereld. Maar God zegt dat hij dat zo zal doen. Alles wat er niet wil onderworpen zijn, wordt gedood, dan wel geworpen in het brandende vuur, of hoe dat maar heten mag. Meestal in de vorm van gelijkenissen trouwens, of overdrachtelijke uitspraken. Zo staat het dan in de Bijbel, maar niettemin, dat zal gebeuren. Dus ja, ik lig niet wakker van een groeiende wereldbevolking of zoiets. Als ik er al wakker van licht zou moeten zijn, dat ik weet dat een groot deel daarvan uitgeroeid zal worden. Het grootste deel, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ja, moet je daar blij mee zijn... Ja, voor die mensen niet, maar vanuit Gods standpunt wel. Toch? En zelfs vanuit het standpunt van vele ongelovigen van vandaag. Die zeggen, God moet er wat aan doen aan die onrechtvaardigheid in de wereld. Waarom doet hij dat niet? Bestaat hij eigenlijk wel? Nou, je zou ervan schrikken als hij gaat doen wat men vindt dat hij moet doen. En dat gaat hij doen, ja. En in de dagen van David krijgen wij een... Nou ja, hoe moet je zoiets zeggen? Een aanschouwelijk voorbeeld daarvan. Die al die omliggende volkeren verslaat met tienduizenden, honderdduizenden slachtoffers. Ja. Zij zullen den vossen ten deel worden. Er staat vossen, maar Sheol in het Hebreeuws is een jakhals. Je kunt er zelfs het woord nog in herkennen, maar... Toch maar weer. Een jakhals. Dat ze, en jakhalzen zijn in beginsel lijkenvreters. Ze zijn familie van, dan wel lijken op vossen. En we hebben ze in dezelfde categorie ingedeeld, vandaar de verwarring. Maar het zijn jakhalzen die wij in Nederland niet hebben. Dus vooruit maar weer. Maar zij zullen de jakhalzen ten deel worden. De vossen worden beschouwd zoals bijvoorbeeld ook de honden en in zeker opzicht ook de leeuw worden beschouwd als uitbeelding van de dood. Weet je nog, red mij uit des leven muil. Red mij van het geweld des honds. Het was Psalm 22, als ik me goed herinner. En hier vinden we... En dan heb je nog de arenden, bijgenaamd gieren. Als beeld van de dood, als lijkenvreters, heet dat. En dan heb je ook nog de jakhalzen, vertaald met vossen. Bovendien wordt de term gebruikt ter aanduiding van valse leer, van misleiders. En wordt de term dus gebruikt voor Herodes. Ga heen en zeg die vos. Ja. En dan zijn er nog de vossen die de wijngaard bederven en dat soort dingen meer. Maar goed, zij zullen de vossen, gewoon de dood, het verderf, ten deel worden. Maar de koning, dat is gewoon ik. En zo gebruikt David de term wel vaker. Psalm 21 vers 1 ook. Daar staat de koning zal... Wat staat er? Er staat de koning is verblijd over uw sterkte. En hoezeer is hij verheugd over uw heil. Hij spreekt over zichzelf in de derde persoon enkelvoud. Hetgeen een bepaald niet ongebruikelijke vorm van uitdrukking is. Julius Caesar deed het niet anders. Die heeft ook boeken geschreven, dat weet u. Julius Caesar. Over oorlogen tegen de Kelten. En tegen de Galliërs hier in West-Europa. En hij spreekt over zichzelf als over hij. Of de keizer. Ja. Onze koningin doet het in eerste persoon meervoud. Dan is het wij. Enzovoort. Dat kan allemaal. De koning. Maar het gaat om de persoon in zijn koninklijke hoedanigheid. En ook over wanneer. Namelijk als hij koning is. En in die omstandigheid zal hij zich in God verblijden. Dat was de vreugde die de Heer Jezus Christus was voorgesteld. Waarom hij zijn loopbaan liep. Koningschap. Nou ja, hij zou de High King zijn. De grote koning. Of in andere termen de koning der koningen. De grote koning heet het trouwens in de Bijbel weer, hè. Wat wij High King noemen, als opperkoning of keizer, heet in de Bijbel de grote koning. U weet wel, en Jeruzalem is de stad van de grote koning, heet dat. Impliceren dat hij koningen onder zich heeft. En zo verder. Maar de koning, en in die hoedanigheid, zal zich in God verblijden. En ieder die bij hem zweert, dat is hetzelfde als een ieder die op hem vertrouwt. Of gewoon in ieder die in hem gelooft, zal zich beroemen. En kan zich beroemen. Dat wil zeggen, die zal delen in zijn grootheid en heerlijkheid. Dat woord zweren is een eigenaardig woord, het is gewoon zeven. Shabba in het Hebreeuws, van Shabbat en zo weet u wel. Zeven. En dat komt dan weer omdat zweren veronderstelt dat de belofte of de belijdenis zevenvoudig herhaald wordt. Zeg zeven keer, dan beter kun je het niet doen. Duidelijker kan het niet zijn. Dat is zweren bij. Hè? Die bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. waarbij u geacht wordt te begrijpen dat die leugensprekers degene zijn die het woord van God tegenspreken. En die dus bijvoorbeeld het koningschap van David en de rechten van David ontkennen. Saul deed dat. Maar Absalom deed dat ook. Maar de term leugensprekers, u weet hoe het zit. De duivel is de leugenaar van de beginnen en de vader derzelfde. Hij heeft het uitgevonden, zeg maar. En leugenspreken is alle weerstand tegen God en zijn woord. Ik citeerde al een paar maal Hebreeën 12, de eerste verse. En daar staat dat we onze loopbaan zouden lopen. En er staat, want gij hebt nog ten bloede toen niet gestreden tegen de zonde. Zodat iemand zegt, maar je moet toch strijden tegen de zonde. Maar als u daar verder leest, zult u zien over welke zonde het gaat. Men zal namelijk de tegensprekers verdragen. Daar hebben we mee van doen. En niet zozeer actief bestrijden. Dat is niet de bedoeling in onze dagen. Maar het is wel de bedoeling dat we stand houden, ondanks alle tegenspraak tegen het woord van God. En als Israël een zondig volk, een ongelovig en goddeloos en hoererend volk genoemd wordt, heet het gewoon een tegensprekend volk. Bij Jesaja. Zodat u moet begrijpen dat het helemaal gaat over een goddeloze wereld, een goddeloze mensheid. Maar hun mond zal gestopt worden. Dat mag ik wel hopen, want ik heb altijd wat problemen met Titus 1, vers 10 en 11. Waar staat dat wij de mond der leugensprekers zouden stoppen. Maar ik weet tot vandaag niet hoe men dat zou doen. Het enige wat ik kan bedenken is dat we dan maar gewoon de waarheid spreken. Nee? Maar voor de rest, ja, ik denk ook wel eens aan de ezelskinderbakken en dat soort dingen meer. Ja. Maar ik weet niet of dat zou helpen. Men moet de mond stoppen. Maar, het zal gebeuren. En niet alleen maar hun mond zal worden gestopt. Het grijpt veel verder dan dat, uiteraard. Zij zullen teniet gedaan worden en verdwijnen in de onderste plaatsen der aarde, heet dat. Ik weet, het is nogal grof. Het wordt bovendien David kwalijk genomen dat hij zulke haatdragende gevoelens heeft. Want men vindt het niet christelijk. Maar ik moet u zeggen dat het uiteindelijk zeer christelijk is. Want Christus zelf zal de mond der leugensprekers stoppen. En hij zelf zal zijn vijanden teniet doen. Hij zal zeggen, en deze mijn burgers die niet hebben gewild dat de koning over hen zei, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Was dat Lucas 19? Gelooft wel. Aan het eind van de gelijkenis van de ponden. Zo gaat het. Dat lijkt misschien negatief, maar het is positief, omdat daarmee een einde gemaakt wordt aan de macht van de leugenaar van den beginne. De macht van Satan, van het kwaad in het algemeen, van de zonde, zo u wilt, want dat is eigenlijk wat het is. Want Gods rechtvaardigheid en Gods goede tierenheid zal geopenbaard worden in de wederkomst van Christus. Maar het zijn uiteraard alleen de gelovigen die daaraan deel zullen krijgen. En waar dat koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zal worden, betekent het dus de vernietiging van de ongelovigen. En daarom kan Petrus zeggen, dat de Heer nog niet gekomen is en dat die dag des Heren nog niet is aangebroken, dat zou men beschouwen als langmoedigheid van God. En men zou het beschouwen als zaligheid. En dat is ons antwoord dus ook op degene die zeggen, waarom doet God er niks aan? Het Bijbels antwoord is, omdat hij langmoedig is, niet willende het enige verloren gaan. Want hij doet niet maar het ding weg, hij doet die mens weg. Niet de zonde, maar hij doet de zondaar weg. En er is een makkelijke ontkoming aan voor elke zondaar. Men zou het opgeven en zich onderwerpen aan de Heer en zijn woord. Gewoon geloven in wat God gesproken heeft. Zo moeilijk mag het niet zijn, want God heeft gedemonstreerd dat hij betrouwbaar is en dat hij kan doen wat hij beloofd heeft en bovendien ook doet wat hij beloofd heeft in de afgelopen, hoe lang is het, 6000 jaar. En hij zal het ook doen vandaag en hij zal het doen in de toekomst. En daar leven we uit. En we weten hoe het met de Heer is afgelopen tot op heden. Hij is uitermate verhoogd geworden. En we weten hoe het met David is afgelopen. Hij is gekomen door de oprichting van het grootste en meest welvarende koninkrijk ooit. Dan stop ik om te denken, als je er meer over wil weten, lees dat boek. Lees dat boek. Daar staat het in. U zult verbaasd zijn over hoe dat heeft uitgewerkt in de loop van de geschiedenis. Zo betrouwbaar is God, hij vervult zijn beloften. Wij zullen hem daarvoor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons gegeven hebt in Christus. En natuurlijk in dat woord dat wij ook vanavond mochten openen. We danken u dat we daarin steeds opnieuw een blik mogen werpen op wie u bent en wat u doet. Wat u gedaan hebt in het verleden, wat u zult doen in de toekomst, maar ook wat u doet in het heden. We danken u dat we uw eigendom geworden zijn. Uit uw genade en door geloof, door onderwerping aan onze heiland. Die ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. En die ons overgezet heeft uit de dood in het leven en uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Wij danken u daarom dat u ons leidt in heel de waarheid. En daarmee ons weliswaar steeds verder trekt uit deze tegenwoordige wereld die niet langer de onze is. Maar des te meer ons vereenzelvigt ook in de praktijk van ons leven met u. Zodat we mogen leven aan uw hand. Mogen wandelen stillekens achter u aan. Omdat u ons brengen zou naar onze heerlijkheid en onze erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Naar onze zoonstelling. Naar die heerlijkheid die u gegeven hebt aan de Heer Jezus Christus. Maar waarvan u zegt dat die bestemd is voor ieder die aan hem deel heeft. En daarom danken we u dat wij uit uw genade kinderen van God geworden zijn. Dat wij een zalige hoop hebben. En met stellige zekerheid mogen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat wij het mogen verwachten met lijdzaamheid zoals uw woord zegt. Maar ook in het bewustzijn dat die zaligheid ons nu nader is dan toen wij eerst tot geloof kwamen. We danken u. Ze mogen uitzien naar onze heiland. En definitief deze gevallen wereld achter ons mogen laten, maar ook mogen weten dat binnen afzienbare tijd uw heerlijkheid geopenbaard zal worden alsnog in de ganse schepping. Wees u daarom ons nabij, want dat is wat u beloofd hebt. Opdat wij als uw kinderen en als uw dienstknechten door het leven mogen gaan, verwachtende deze zalige hoop. Amen.